Vrienden, hartelijk welkom weer. Ik heb 4 vragen van u gekregen. En de ene die had ik uitgelokt, dus die komt hij dan ook. Ik wil toch graag meer weten van die schijnbekeringen en die valse bekeringen. Daarvoor deed ik dat natuurlijk ook, in de hoop dat iemand dat op zou schrijven. Helemaal niet. Want, maar je moet op een gegeven moment ook het geduld van de mensen niet overvragen na 3 kwartier. Dus nou bent u allemaal weer vers, helemaal verfrist. Weet je, ik heb een van de vele dogmatische handboeken die ik beroepshalve thuis bezit. Een daarvan is van dominee Kersten, van de gereformeerde gemeenten. En die somt alle kenmerken van de valse bekeringen op. En daar zit een heleboel waarheid in. U weet, in bevindelijke kringen onderscheidt men tussen een historisch geloof, een tijdgeloof en een wondergeloof. Ja, dit is weer eventjes voor de evangelische mensen knipperen met hun ogen en klapperen met hun oren. Maar in feite is dat zeer bijbels. Een historisch geloof, daarmee bedoelt men, en ik heb dat meermalen meegemaakt. Een historisch geloof bedoelt men mee dat je gelooft alles wat er in de geloofsbelijdenis staat, alles wat er in jouw kerk geleerd wordt. En sommige mensen zijn dan heel verbaasd als je zegt, ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je wedergeboren bent. Wij worden niet opgeroepen om te geloven wat er in de geloofsbelijdenis staat. De geloofsbelijdenis is de belijdenis van ons geloof. Dat moet je even goed nadenken. Dat is precies het omgekeerde. De geloofsbelijdenis is een verwoording van mijn geloof. En niet een document waarin je moet geloven. Wij geloven in de Heer Jezus, in de Heer God, wij geloven in de Schrift. En dat historisch geloof, het kan inderdaad voorkomen. Ik had ooit een student, die was doorkneed in de formulieren van enigheid. En ik vroeg aan hem, jouw leermeesters, hebben die ooit gevraagd naar jouw hart, naar jouw binnenste? Ik zal niet zeggen wat voor kerk die was. Hebben ze ooit gevraagd naar jouw binnenste? Hoe je dat nou innerlijk verwerkt, wat dat nou betekent? Als je nou uit je hoofd moet leren, wat is je enige troost beide in leven en de sterren? Heeft ooit wel eens iemand gevraagd, is dat ook jouw troost? Never, nooit. Die jongen zou men in sommige kringen zeggen, die had een historisch geloof. Ik zou trouwens niet een oordeel willen spreken dat hij daarom niet wedergeboren zou kunnen zijn. Pas op, hè, dat we niet alles in vakjes gaan indelen. Maar het is wel een beetje eng als je zoiets tegenkomt. Hij geloofde alles wat hem verteld was, van harte. Maar als je vroeg, ken jij de Heere God, heb je een relatie met hem? Dan zou hij A, niet begrepen hebben wat je het over doelde. En B, dan zou hij waarschijnlijk hebben moeten zeggen nee. Maar misschien ook, want het hart is altijd wijzer dan het verstand. Misschien zou hij dan ook zeggen ja. Misschien zou hij pas voor het eerst over gaan nadenken, maar dan bij zichzelf erachter komen. Maar dat heb ik wel degelijk. Je hoeft alleen maar naar je eigen gebedsleven te kijken. Maar dat noemen we dus een historisch geloof. Dat is een beetje eng. Je gelooft alles wat er in je kerk geleerd wordt. Maar je hebt geen relatie met de Heere God. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Dat is heel wat meer dan alles geloven wat er in jouw kerk geleerd wordt. Dus ik vind het best een goed punt, maar over nadenken. En de tweede is ook zo'n mooie uitdrukking, tijdgeloof. Nou, die vind je in de gelijkenis van de zaaier. Daar heb je mensen die nemen het woord en stond met vreugde aan, maar ze hebben geen diepgang. En als ze hebben geen wortels, kunnen geen wortels schieten. Dat is zo'n laagje zand op een rotsachtige bodem. Daar is geen ruimte voor die wortels om uit te slaan en dus daarmee die plant te voeden. Dus als er verdrukkingen komen, dan zijn ze zo voor de bijl, dan blijft er niks van over. En misschien zit de sleutel wel in dat terstond. Dan ga ik even heel bevindelijk praten. Wantrouwen de mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Dan praat ik zeer bevindelijk. Zo makkelijk zal het niet gaan. Tegen dat soort mensen die het woord zo makkelijk aangenomen. Oh, in de Heer Jezus geloven. Oh, prima, natuurlijk. We hadden vroeger een liedje, dat leerden wij. Zoek je naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Nou, het is niet per se verkeerd. Maar het kan die gedachte ondersteunen. Als je dan nog gelukkiger wil zijn dan je nu bent, nou, neem Jezus aan. Nog een beetje krasser uitgedrukt, je hebt al van alles geprobeerd. Drugs en alcohol en ik weet allemaal niet wat voor verslaving. Probeer Jezus eens. Nou zeg ik het even heel kras, hè. Als je op die manier het woord terstond met vreugde aanneemt, laat ik er dit bij vertellen. Als je nog nooit één traantje over je zonde hebt gelaten, dan hoeft er niet veel overheen te gaan of het is net zo hard ook weer verdwenen. Want dan word je ook weer teleurgesteld in Jezus en dan ga je weer op zoek naar iets anders dat je een kick geeft. Begrijpt u hoe ik dat bedoel? Het zit hem in dat terstond. Mijn echte bekering gaat er een werk van God in de ziel aan te pas komen. En dat kan best heel snel gaan. Dat is ook waar. Maar dat gaat nooit om buiten die dingen. Berouw, overgave, toewijding. Misschien heb ik het u al eens verteld, maar ik heb het vandaag nog niet verteld. Dus, en bovendien zijn er altijd weer nieuwe mensen. Ik kende een mevrouw uit de gereformeerde gemeenten. Ik ken haar persoonlijk, ze leeft nog steeds, is zeer oud. En die heeft zo lang getopt met haar geloofszekerheid. En ze had een ongelovige man getrouwd, dat was niet goed. Maar ja, ze dacht, ik ben zelf ook niet gelovig. Maar ze worstelde er wel mee. Ze ging naar de ene samenkomst naar de andere. In de hoop dat het vanavond het wonder zou gebeuren. Dat ineens de bliksem zou inslaan. En dat ze nou zou mogen weten, ik ben een kind van God. Toen ik haar voor het eerst ontmoette, vraag ik me af of ze toen echt al die geloofszekerheid had. Ze zei wel eens tegen haar man, wil je niet eens een keer een avondje meegaan? Nee, dat had hij niet zoveel zin in. Hij bracht haar en hij haalde haar weer op na afloop. Op een avond zei hij, nou vooruit om jou een plezier te doen, ik ga wel mee naar binnen. Hij hoorde het evangelie en hij nam het terstond met vreugde aan. Maar bij hem zat het goed, want nu is het tientallen jaren verder en hij dient de Heer het nog steeds van harte. Het was een echt werk van God. En weet je wat die vrouw zei? Huh? Hier heb ik tientallen jaren op zitten wachten. En hij krijgt het in één keer. Ja, hoe kwam dat? Omdat hij al die ballast niet meegekregen had. Ik ben vaak uitgenodigd om te spreken over geloofszekerheid. En dan ontdekte ik bij de vragenbespreking, kwamen alle ja-maars, ja-maars. Hoe kan ik nou weten of ik uitverkoren ben? Hoe kan ik nou weten of ik wel berouw genoeg heb? Ik doe nog steeds zonde. Al die ja-maars. En toen dacht ik, nou, ik ga die lezing weggooien. Ik ga een nieuwe lezing houden. Dan begin ik meteen met al die ja-maars. Dus ik behandel nou al die 10 ja-maars. Ik weet niet of het helpt, maar... daar was die vrouw mee groot geworden met al die ja-maars. En die man had die ballast niet. Hij hoorde het evangelie. En hij nam het met vreugde aan. En nogmaals, hij is ook nu zeer oud. Maar het was een echt werk van God. We hebben nog steeds contact met hem. En we weten dat het echt is. En intussen is zij ook zover gekomen. Maar het heeft zo'n lange omweg gehad. En dat is jammer. Maar dat was eigenlijk dus een positief voorbeeld van dat terstond met vreugde aannemen. Dus, want Paulus heeft het ook. Nou, Paulus heeft altijd nog 3 dagen in de duisternis gezeten. Toen wist hij dat de Heer Jezus was gestorven, opgewekt in ten hemel gevaren. Is dat aan Gods rechterhand? Maar hij wist niet of hij een kind van God was. Dat had niemand hem verteld. Hij had ook geen reden voor om dat zomaar aan te nemen dat hij dat was. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat was een enorm verwijt, een keiharde aanklacht. Ga naar het huis in de straat genaamd terecht en daar zal je worden verteld wat je moet doen. En na 3 dagen, toen hij daar zat in blindheid, was er iemand die een hand op zijn hoofd legde. En die zei niet, ja, maar het, zo gemakkelijk zal het niet gaan en het moet maar komen te staan te gebeuren. En je moet nog eerst dit en je moet nog eerst langs de 4 scharen der dinges. Niks, die zei, Saul, broeder, wat een wijsheid. Maar die Heer had hem ook een openbaring gegeven. Hij had gezegd, dit is een man gods, die heb ik uitverkoren. Die gaat geweldig werk doen. En toen hij hoorde, Saul, broeder, ik denk dat toen het licht opging, zowel in zijn ogen als in zijn hart. Want toen begreep hij dat al die verschrikkelijke zonden die hij gedaan had, dat die vergeven waren en dat hij nu een dienstknecht van de Heer mocht worden. Dus het duurde 3 dagen, maar toen was het ook echt over. En het is niet Gods bedoeling dat het 30 jaar duurt. Dat is heel droevig. Natuurlijk is het prachtig als iemand op zijn sterfbed tot geloofsovergave komt. Daar ben ik blij mee. Alleen hij gaat als een baby de hemel in. En als dat 40 jaar eerder was gebeurd, dan had hij kans gekregen om geestelijk te groeien. En dan was hij als geestelijke volwassene de hemel in gegaan. En Henk Binnendijk, die is ook hervormd, dus die weet het. Die zegt altijd, je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier op aarde van je heeft weten te maken. Dat heeft hij trouwens weer van een evangelische broeder, van Sidney Wilson. Dat is een heel diep woord. We verheugen ons over elk mens die tenslotte als een baby de hemel ingaat, omdat hij nou eenmaal zo laat tot geloof gekomen is. Hij heeft geen tijd gehad om te groeien. Die moordenaar aan het kruis, die is de hemel ingegaan, maar wel als geestelijke baby. Hij wist niks, hij kon niks geleerd. Niets geleerd over het werk van de Heilige Geest in het leven van een mens, niets. En denk niet dat dat in de eeuwigheid allemaal meteen gladgestreken wordt. Daarom is het zo belangrijk en dat gaat allemaal gebeuren, want dit is pas de eerste van 8 avonden, Deo voor Lente. En er zijn een hoop mensen die denken, als je nou maar bekeerd bent, is het allemaal verder in orde. Nee, dit is pas de eerste van 8 avonden. Dan gaan we het ook hebben over geestelijke groei. Want God wil niet dat je als babytje de hemel in gaat. Hij wil dat je als volwassen man of vrouw de hemel in gaat. Groeit op, wast op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. Goed, dat was dat. Simon de Tovenaar, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld trouwens, van iemand die een schijnbekering had ondervonden. En hij was toch gedoopt, daar hoef je helemaal niet over te schamen, want wij kunnen nou helemaal niet in de harten kijken. Van niemand. Wij zijn geen hartenkenners, dat is God alleen. 2 Petrus 2, vers 20-21. Daar lezen we, het was beter voor hen geweest, dat zijn die mensen die beschreven zijn, de weg van de gerechtigheid. Nou, ik moet in vers 20 beginnen. Als zij door de kennis van onze Heer Jezus Christus de bevlekking van de wereld ontvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn en erdoor overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste enzovoort. Het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilige gebod dat hun was overgeleverd. Dat is de grote vraag. Daar heb ik ook al eens een openbaar debat over gevoerd. Kan een waarachtig wedergeborene alsnog verloren gaan? Nou, een beetje Calvinist zal onmiddellijk zeggen dat is onmogelijk. En ze hebben gelijk, zei hij even streng rondkijkend. Want onder de evangelische zijn zoveel Arminianen. Ze weten niet wat Arminianen zijn, maar ze zijn het wel. Want daar vind je heel gemakkelijk de gedachte dat een gelovige alsnog verloren kan gaan. Maar dat komt omdat we allemaal meemaken dat mensen die een tijd lang zich in ons midden ophielden en zich gedroegen als gelovigen, alsnog afvielen. En zeker vandaag in de dag in Nederland, waar je zo ontzettend veel mensen tegenkomt die kerkelijk opgevoed zijn. Iemand als Maarten het Hart, die heeft aanvankelijk nog meegeholpen te evangeliseren. Iemand als Vincent van Gogh, de grote schilder, is een tijd lang als evangelist in België werkzaam geweest. Allemaal zijn ze het helemaal kwijtgeraakt, voor zover wij als mensen kunnen beoordelen. Dus het is best een lastig probleem. Ik wil er heel kort over zijn. Ik zeg altijd, wat wil je hebben? Een theologisch of een pastoraal antwoord? Kijken ze hier raar aan. Zijn er dan 2 antwoorden? Ja, er zijn 2 antwoorden. Het theologische antwoord is een waar kind van God kan nooit verloren gaan. Hoe zou dat nieuwe leven dat in hem gewerkt is weer teniet gedaan kunnen worden? Hij is uit God geboren. Hoe kun je je geboorte veranderen? Dat is het theologische antwoord. Maar pastoraal heb je daar niks aan. Want als je tegen iemand die afgeweken is van het geloof en de wereld is gaan dienen zegt, nou maar gelukkig, toen jij kind heb je de Heer Jezus aangenomen, dus we mogen toch ervan uitgaan dat je uiteindelijk behouden wordt, dan praat je onzin. Wij moeten mensen behandelen naar de weg die ze gaan. Als je een weg van goddeloosheid opgaat, dan moeten wij tegen zulke mensen zeggen, de weg die je opgaat, die eindigt in het eeuwig verderf. Dat God in zijn genade zo iemand misschien zal tegenkomen, dat is een andere zaak. Daar hebben we het niet over. We zeggen niet, jij gaat verloren. We zeggen, de weg waarop je bent, let goed op, de weg waarop je je bevindt, die eindigt, als hij niet van die weg terugkeert, als God hem niet bij zijn nekvel pakt, die eindigt in het eeuwig verderf. Kijk, als ouders mag je anders geloven en denken en voelen. Dat is een heel moeilijk ding. Ik denk aan die moeder die zei, mijn dochter heeft alles van het geloof overboord gegooid. Ze dient de wereld, ze leeft al mogelijke zonden. Ze gaf een hele opsomming daarvan. Dat was verschrikkelijk. Ze wou niets van het geloof. Ze spuugde erop, waarvan God niks weet. Maar, zei ze gelukkig, toen ze 7 jaar was, heeft ze haar hartje aan de Heer Jezus gegeven. Dus ik geloof vast en zeker dat ik haar in de hemel zal terugzien. Nou, aan een dergelijk geloof van een moeder moet je nooit komen. Maar in mijn hart denk ik, want de weg waarop die dochter zich bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Als God in zijn genade haar niet tegemoet komt. Of als ze zich niet bekeert van die weg. Het ene is Gods genade, het andere is haar verantwoordelijkheid. En dat is het pastorale antwoord. Het is totaal onpastoraal om te zeggen, nou, als jij een kind van God bent, dan komt het wel goed met jou. Nee, want dan kun je niet zien of iemand een kind van God is. We kunnen niet naar harten kijken. We moeten hem behandelen naar hoe hij zich gedraagt. Wie een goddeloze weg gaat, dan we weten waar de goddeloze eindigt. Goddeloze eindigt in het eeuwig verderf. De rechtvaardigen worden behouden. Maar dat de goddeloze zich kan bekeren, dat is wat anders. Maar dat moeten we ook tegen hem zeggen. Je moet je bekeren, vriend, anders gaat het helemaal mis met jou. Nou, ik moet het even daar heel kort bij laten, want anders komen we aan de andere vragen niet toe. Wilt u alstublieft 2 Korinthe 7 vers 10 uitleggen? U vraagt, wij draaien. 2 Korinthe 7 vers 10. Een belangrijk vers in dit verband trouwens. Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. Het probleem is een beetje, dat woordje naar, een droefheid naar God. Zoals het in de Statenvertaling staat. Dat is wel correct, maar het woordje naar kunnen moderne Hollandse oren helemaal verkeerd begrijpen. Dat gebeurt ook gewoonlijk. Als je zegt de weg naar Waddinxveen, op die manier zou je ook kunnen opvatten de droefheid naar God. Alsof de droefheid je naar God toeleidt, maar dat is totaal niet de bedoeling. Vandaar dat sommige vertalingen zo doen, zoals de vraagsteller het ook zegt, een droefheid naar Gods wil. Naar betekent hier volgens of in overeenstemming met. De Telos-vertaling die zegt dat ook zo. Een droefheid in overeenstemming met God. En dat is een mooie uitdrukking. Dat betekent, je hebt droefheid en droefheid. In de theologie is dat het verschil tussen contritio en adtritio. Wauw. Het eerste, dat is de berouw van Petrus. Het tweede is het berouw van Judas. Petrus had een berouw naar Gods wil, in overeenstemming met God. Dat was een echt berouw, geen vals berouw. Petrus berouwde dat hij de Heer Jezus had verloochend en hij werd hersteld in de gemeenschap met God en met de Heer Jezus. Bij Judas is het, we zeggen dan wel eens, is geen berouw, maar dat is wroeging, spijt. Hij betreurde de gevolgen van zijn daden en hij verhing zich en het is slecht met hem afgelopen. Niemand uit hen is verloren gegaan, zegt de Heer Jezus Johannes 17, behalve de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld zou worden. Dat is een groot verschil. Dat was geen droefheid naar God. Nogmaals, wij kunnen niet in de harten kijken. En eigenlijk aarzel ik soms om zulke dingen te zeggen, want als er mensen in de zaal zitten met een teer geweten, die toch al zo moeite hebben om voor zichzelf te zeggen, ik ben een kind van God, die denken dan meteen, oh jongens, zien we wel, ik heb wel droefheid over mijn zonde, maar misschien is het wel geen echte droefheid, snap je? Daarom is het altijd zo moeilijk om deze vragen te beantwoorden in een gemengd gezelschap. Want wat je tegen de ene groep zegt, kan door de andere verkeerd worden opgevat. Want die denken, oh zie je wel, dat geldt. En dan hebben die vorige vragen, oh dat geldt voor mij, zie je wel. Want ik gedraag me ook wel eens goddeloos, oh. Terwijl het is voor de mensen die bewust tegen willens en wetens een verkeerde weg opgaan. Dat is heel wat anders dan een mens die, zoals wij allemaal, wel eens in de zonde vallen. En die gelukkig dan weer bij de Vader mag terugkeren. Dus alsjeblieft, wie de schoen past, trek hem aan. Pas het woord op jezelf toe dat werkelijk voor jou geldt. Dat is net hetzelfde als wat we lezen in Matthäus 7. Als dan in bepaalde kringen iemand komt met vreugde en vertelt dat hij, door de Heer God is aangenomen, dat hij een kind van God mag zijn, dan krijgt hij Matthäus 7 naar zijn hoofd geslingerd. Er zullen er zijn die zullen zeggen, Heere, Heere, maar hij zal tegen hen zeggen, ik heb u niet gekend. Dat vind ik zo wreed en zo gemeen. Dat kleine kasplantje, dat wordt dan met de hak vertrapt. Want in Matthäus 7 gaat het over werkers der ongerechtigheid. Dat zegt de Heer Jezus, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Het zijn goddelozen met mooie, vrome praatjes. En nou zeg je tegen iemand die het heil gevonden heeft, die zich een kind van God mag noemen door Gods genade, zeg je zulke dingen. Dat is net zo erg als tegen iemand die een goddeloze weg opgaat zeggen, nou gelukkig, we lezen Johannes 10, niemand kan ze rukken uit mijn hand. Dus we mogen geloven, broeder, dat je toch in de hand des Heren geborgen bent. Bijbelteksten zijn er om op de goede momenten en aan de goede persoon toe te passen. Je kunt niet zeggen, dit is een krachtig werkend medicijn, zegt de dokter, dus laat ik dat nou eens gebruiken. Ja, maar het moet wel het goede medicijn voor de goede ziekte zijn. Want het kan een prachtige werking hebben, maar dan moet het wel ook de desbetreffende ziekte zijn. Dat is met bijbelteksten ook. Als je ze voor de verkeerde persoon gebruikt, dan lieg je. Je kunt dus met bijbelteksten liegen. Door ze op de verkeerde momenten te gebruiken. Voor de verkeerde personen. Het is een droefheid naar God. En die bewerkt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid van de wereld, dat is een valse droefheid. Dat is een droefheid van mensen die zeggen, oh kijk wat na nou. Die zien dan de gevolgen van hun daden en daar hebben ze dan spijt van. Want dat is niet wat ze beoogden. Maar het is eigenlijk een heel zelfzuchtige droefheid. Want ze zien dat hun daden nare gevolgen hebben. Ja, dat is eigen schuld, maar dat heeft niks te maken met een bedroefdheid naar God. Die in de zin van een bedroefdheid in overeenstemming met Gods wil. Met zijn ideeën over bekering en berouw. Heel enge gedachte als je denkt bekeerd te zijn en de Here te dienen. En je kunt te horen krijgen dat hij jou nooit kende. Nou, dat heeft dus te maken met wat we net behandelden. En dat zullen velen zijn. Hoe komt het dat mensen zelf niet weten of ze bekeerd zijn en toen zo'n teleurstelling mee zullen moeten maken? En hoe kun je voorkomen dat jij er niet tussen komt te zitten? Nou, ik weet niet of dat jij speciaal aan mijn adres is gericht. Of dat het meer in het algemeen bedoeld is. Maar dit is precies dus een voorbeeld van wat ik net noemde. Je kunt ook hier weer naar twee kanten scheef gaan. En je kunt mensen te gauw een bekering aanpraten. Terwijl van het werk van God in hun leven nog nauwelijks iets te zien is. Dat is net zo verwerpelijk als wat hier dreigt te gebeuren. Dat je werkelijk bekeerde mensen de bekering weer uit hun hoofd probeert te praten. Ik heb straks gezegd, die bekende uitdrukking, pas op dat je niet met een gestolen Jezus naar de hel gaat. Of met een gestolen hemel naar de hel gaat. Of met een zo eigenlijk wilde ik het citeren. Mensen die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Ik heb ooit eens gehoord van iemand die uit die kringen afkomstig was. Die zei, ik denk als ik de mensen in mijn kringen ken. Dat er daar heel wat zijn die met een ingebeelde hel naar de hemel gaan. Die denken, het is niet voor mij. Maar die echte droefheid naar God in hun hart hebben. En die weten dus maar één weg van die zaligheid. En die diep in hun hart, als je op de pijnbank zou leggen, dan zouden ze moeten toegeven dat ze een kind van God zijn. Maar ze durven het niet te zeggen. Ik heb het al eens gehad in een bepaalde kring, met een zeer gemengd gezelschap, net als vanavond. Maar dat waren de jonge mensen, ik zal het jullie niet aandoen. Dan zul je, als hier een bom op deze zaal valt, die weet dan dat hij het volgende moment in de eeuwigheid is. Nou, dan gaan er meteen een heleboel handen omhoog. Halleluja, ja, ja. Dan zeg ik, doe die handen weer weg. Want anders ga je rondzitten te kijken wie zijn hand niet opsteekt. En dan zeg ik, in de eerste plaats, bij de mensen die geen handen opgestoken hebben, zijn er een heleboel die ook naar de hemel gaan. Maar die niet zo hard daarmee te koop lopen. Die tegen mij zeggen, ja, wacht even, dat is iets heel teers. Als ik ze apart neem, onder vier ogen, en ik douw een half uur door, dan zou het misschien heel voorzichtig er wel uitkomen. Ik vind dat wel jammer trouwens, hoor. Als iemand aan mijn kinderen zou vragen of ze een kind van Willem Ouweneel zijn, en ze zouden zeggen, oh, dat is heel teer, dat moet je zomaar niet 1, 2, 3 zeggen. Maar, en als ik nou doordouw en een half uur, en dan zeggen ze van, nou, ik zal het allemaal toegeven. Je bent het of je bent het niet. Daar hoef je niet voor te schamen. Maar je ziet hier wel weer een typisch voorbeeld van wat een kerkelijke cultuur doet. Je hebt aan de ene kant die mensen die meteen roepen en ook nog graag halleluja en amen bij roepen. Prachtig, mag, allemaal heerlijk. Ik kom vaker dat soort gemeenten en dat verkwikt me weer, maar ik ben blij dat ik niet elke zondag ben. Het is me een beetje te opgewonden. Maar ik vind het mooi. En andere keren, dan gaat het allemaal heel veel rustiger aan toe. En als ik daar die vraag zou stellen, zouden ze me aankijken alsof ik naar hun bank, naar hun pincode gevraagd had. Dat is cultuur, dat geeft allemaal niks. Hoe meer ik in kerkelijk Nederland rondloop, hoe meer ik er ook van houden ga. Want ik vind het ook wel mooi. Want het heeft anders een mooie kant. Ik hou van die mensen die meteen spontaan ervan uitkomen. Ik ben een kind van God. Maar ik hou ook van die mensen die... Wacht even. Waar hebben we het eigenlijk over? En die met een beetje wantrouwen kijken naar die schreeuwers. Maar dat zegt niet zoveel over de vraag of ze kinderen van God zijn. Het zegt veel meer over de cultuur waarin zij zich bevinden. Waarin zij zich bewegen. En tegen de een zou je willen zeggen, een beetje rustiger aan. Hoe weet je eigenlijk dat je een kind van God bent? Vertel het nou eens eerlijk, dat doe ik ook wel eens hoor. Dat roep je nou zo hard. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Vertel eens, waar grond je dat op? En misschien ook wel met die vraag die ik straks stelde. Heb je ooit wel eens een traantje over je zonde gelaten? Hoe diep zit het eigenlijk bij jou? Of is het een beetje Haagse bluf? Met alle eerbied naar respect naar alle Haginezen hier. Maar, en tegen de anderen zou ik willen zeggen, is het zo moeilijk om te zeggen dat je een kind van God bent. Maar dat zijn de mensen die vaak zulke dingen naar hun hoofd krijgen. Ja, pas maar op hoor. Dan zijn er velen die gezegd hebben, heren, heren, en die toch de deur gesloten vonden. Dat kan natuurlijk soms terecht zijn. Maar als je dat tegen zulke tere kasplantjes zegt, dan ben je heel vreed bezig. Ook al zijn die mensen zich daar vaak helemaal niet van bewust. Ze willen alleen maar eerlijk waarschuwen, maar ze gebruiken de verkeerde Bijbelteksten daarvoor. Dus het is ook hier weer constant een spanningsveld. Je bent blij met de mensen die zo spontaan ervoor uitkomen dat ze kind van God zijn, en bij een ander duurt het veel, is het veel moeilijker dat eruit te krijgen. En je bent tegen de een, zou je wel willen zeggen, dimme een beetje. Want waar grond je dat nou op? Vertel nou eens eerlijk, waar heb je dat vandaan? Vertel me eens, waarom ben je een kind van God? Dus dan zegt op grond van mijn kinderdoop, nou, dat heb ik je straks verteld, dat begin ik al een beetje argwanend te worden. Niet dat op die kinderdoop iets op aan te merken is, maar dat je daar je behoudenis op grond. Je behoudenis is niet gegrond op de belofte van God, maar op de vervulling van die belofte in jouw leven. Dat heet bekering. En tegen de andere groep zou ik willen zeggen, zou je er niet wat ronder en ruiterlijker voor uitkomen, dat je toch bij de Heer hoort? Je beledigt hem daar toch niet mee? Hij vindt het toch heerlijk als je ervoor uitkomt dat je zijn kind bent? Het is toch uit genade, het is geen verdienste? Niemand zal toch denken dat je een opschepper bent als je dat zegt? Je bent het toch gewoon? Krachtens geboorte uit God? Waarom kom je er niet wat royaler voor uit? Het is toch allemaal genade, daar heb je volkomen gelijk. Nou, lieve mensen, dat waren de vragen. Is er nog iemand met een dringende mondeling? Ja, daar is die. Vertel het eens.
Mijn vraag is deze. U hebt aangegeven dat ellende, verlossing en dankbaarheid of missen zoeken vinden, dat nou juist het thema is binnen dat kind van God zijn.
Ja.
Daar ook nog kennis van zonde. U hebt zelf gezegd, je kan pas een walging hebben van jezelf als je de Heer hebt leren kennen.
Weet dat trouwens niet eens?
Ja.
Nou. Dat is mooi.
Maar er is ook een toeleidende wet, maar dat laat. Ja,
nee, maar daar heb je ook gelijk.
Maar ik heb ook wel eens horen zeggen, joh, na ontvangen genade dat getop over die zonde, je moet eens meer bidden om vervulling met de Heilige Geest. En om meer vervulling van de Heilige Geest, dan heb je helemaal niet zo last van die zonde.
Ja, ben ik ook niet eens.
Hoe is dat nou? Dat is een stukje spanning.
Broeder Baks, dat is heel makkelijk te beantwoorden. Kom terug. We hebben nog 7 avonden, want dit is exact een van de belangrijke thema's die in de komende 7 avonden aan de orde komen. Want ik geloof dat het letterlijk zelfs een van de titels is, of leven uit de geest of vervulling met de Heilige Geest. Want dat is net zo goed waar. Weet je, het is heel vaak zo met die dingen. Het is allemaal waar, of het is allemaal een stukje van de waarheid. Als je tot geloof gekomen bent, dan leer je walgen van je zonde, maar dat is geen doel op zich. Alsof het, dat ben je ook meteen mee eens. Het gaat er niet om dat dat nou de inhoud van je geloof is, dat je steeds meer leert walgen. Nee, dat is de negatieve kant en die hoort er ook bij. Maar ik zou je vertellen, als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je veel duidelijker zien wie je in jezelf bent. Dan ben je geen halleluja-christen, zoals dat heet. Dan ga je juist veel scherper zien wie je in jezelf bent. Want dat is juist de Heilige Geest die dat werk in je doet. Maar ik ga niet alles verklappen. Moet nog een beetje verrassing blijven.
Maar ik ben een van uw trouwste bezoekers.
Absoluut. 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 Als er een prijs voor uitgeloofd zou worden, broeder, dan zou jij zeker een van degenen zijn die voor een aanmerking kwam. Hoewel, die andere Kees, er zijn 2 Kees'en bij elkaar. Die is ook heel trouw. Goed. Nee, maar dat komt allemaal vanzelf. Dit was alleen nog maar de aftrap. Dit is het eerste begin. Volgende keer gaan we het hebben over Romeinen 8 vers 2. Vrijgemaakt van de zonde. Dat is best een lastig onderwerp. Heerlijk, het is nog maar het beginnetje. Eerste van de 8 avonden. Zullen wij samen de avond afsluiten met gebed en dan zingen wij nog het slotlied. Heere onze God, zo zijn er vele, vele dingen vanavond weer de revue gepasseerd. Zoveel enerzijds, anderzijds voorbeelden. Waar de een de nadruk hier legt op Gods genade, de ander op de verantwoordelijkheid. En zoveel andere dingen. En we zijn allemaal mensen met een heel verschillende achtergrond, met een verschillend levensverhaal, met een verschillend spraakgebruik. De een spreekt de talen Kanaans en de ander modern evangelisch jargon. Maar waar het om gaat is of wij u kennen en of wij uw woord kennen. Ook al beleven wij dat geloof op heel verschillende manieren vaak. Ten diepste gaat het toch daarom dat we door de wedergeboorte mogen weten dat we uit u geboren zijn. Dat we bij u horen, dat we uw onvervreemdbaar eigendom zijn. En wij verheugen ons op alle onderwerpen die nog gaan komen. Want dit is nog maar het begin. We hebben het nog maar over de geboorte gehad. En na de geboorte komt er nog zoveel. We danken u nu al voor alles wat u nog voor ons in petto hebt. Voor alle belangrijke facetten van het leven met de Heere die nog aan de orde zullen komen. Wij bidden u dat u ons door de kracht van uw Heilige Geest nu al helpt om dat wat vanavond besproken is innerlijk te verwerken. En de een heeft dit speciale punt nodig en de ander een ander aspect van wat behandeld is. U weet het allemaal, Heere God, en pas dat woord toe op onze harten en gewetens. Leid ons als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen naar ziel en lichaam. Breng ons een volgende maal ook weer in gezondheid bij elkaar. Om verder te gaan met dit heerlijke thema. De wandel met u. Henoch wandelde met u. Noach wandelde met u. Abraham was een vriend van God. Help ons om te gaan ontdekken in alle avonden die nog komen wat al deze wonderbare dingen hebben te betekenen. Wij loven en prijzen u om alles wat we al hebben ontvangen vanavond. En vertrouwen ons ook verder aan uw genade en barmhartigheid toe. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen.